Gemeente, wij lezen het Pinkster-evangelie in Handelingen 2, vers 1 tot 11.
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het geheel huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië dat bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden, Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
Die laatste woorden, gemeente, zijn ook de tekst voor vanmorgen, vers 11b. Daar staat: wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Handelingen 2, vers 11b. Wij lezen in Markus 7 de genezing van de doofstomme, en daar staat dan: zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de scharen alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan, en opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij en zeide tot hem: Effata, dat is, wordt geopend. En daar stond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los en hij sprak recht. Deze man dus had twee geweldige gebreken. Tweemaal een zware handicap. Hij kon niet horen, totaal geïsoleerd. Hij wist niet wat de mensen zeiden. Hij wist ook nauwelijks wat God tot hem zei. En daarbij kon hij dan ook nog niet zichzelf daarin uiten. Hij kon ook nog niet eens zichzelf duidelijk maken bij de mensen. Hij was stom. Hij kon niet spreken. Het ging allemaal even moeilijk. Wat moet zo'n man in een verschrikkelijk isolement geleefd hebben? En u weet natuurlijk wel dat dat ook van ons eigenlijk geldt. Wij kunnen spreken, wij kunnen natuurlijk ook wel luisteren en horen. Maar naar de orde van Gods woord is het wel de vraag: kunnen wij dat echt? Kunnen wij echt horen en kunnen wij echt spreken zoals dat zou moeten, zoals de Heer dat bedoeld heeft in het paradijs? Spreek ik nog zo zoals Adam voor de zondeval tot Gods eer? Nee, moeten wij zeggen, dat doen wij niet meer. En horen wij nog altijd naar het woord van God zoals dat zou moeten? Nee, dat moeten wij ook al erkennen. Dus ook wij hebben die dubbele handicap. Wij kunnen vanuit onszelf niet echt, echt spreken. En wij kunnen vanuit onszelf ook niet echt horen. Dat maakt het dus ook nog wel weer eens heel moeilijk als wij vandaag in de kerk zijn. En als we hier nu zitten met elkaar, kan ik wel echt spreken zoals dat nou zou moeten? Of ben ik ook zoals die dove die bezwaarlijk sprak? Kunnen godsdienstknechten echt zuiver de Heere bedoelen? Dat is natuurlijk een hele vraag voor ons. En kunt u wel echt luisteren zoals u hier zit? Of is het niet zo dat we misschien toch ook doof zijn? Ze zeggen wel eens Oost-Indisch doof, u weet wat dat betekent. Dat wij toch allerlei dingen, dat we dat niet echt horen zoals het wel zou moeten. We zijn misschien wel net als die dove die niet kon horen en niet kon spreken. Maar nu zie ik in mijn tekst vandaag iets geweldigs. Nou zie ik ineens dat beide vormen van handicap overwonnen zijn. Wij horen, zeggen ze. Dus ineens die mensen konden horen en dat waren toch ook echt wel... Je moet wel zeggen, dat waren ook wel mensen die hadden dat niet geleerd horen. Ze hadden nog nooit echt goed gehoord. Maar nu staat er, wij horen en wij horen hen spreken. Twee dingen. Precies wat die doven, die doofstommen, wat die misten. En wat wij allemaal missen. Als wij vanuit onszelf het zouden moeten doen vandaag, dan zou je moeten zeggen, ik kan u niet bereiken. En ja, wij kunnen in die zin die echte communicatie misschien niet tot stand brengen. Dat kunnen wij ook niet. Maar nu is het Pinksteren. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan zie je ineens, dan gaan de mensen spreken zoals dat behoort. Ze gaan spreken. We zullen wel zien wat ze, hoe ze gaan spreken. Allemaal even op een prachtige manier. En de mensen horen het ook. Nou, we zouden hopen en wensen dat dat vandaag zo met ons zou mogen zijn. Dat wij ook bij die grote arts mogen terechtkomen, de Heer Jezus, die ons leert horen en die ons leert spreken. Zoals er staat van die doven, hij sprak recht en hij kon alles horen. En eigenlijk heel wonderlijk ging dat, want de Heer begon tegen hem te spreken toen hij nog niets kon horen. Wordt geopend. Ach, en die man die was doof. Dat kon hij niet horen. Maar door de kracht van Gods geest, door de kracht van de Heer Jezus, drong dat woord door. Als de Heer gaat spreken, dan komt het wel goed. Dan zal de Heer ons dat echte contact schenken. Zo mogen wij tot u spreken over de taal van Pinksteren. Die wordt ten eerste gesproken en ten tweede verstaan. Dus de taal van Pinksteren wordt ten eerste gesproken en ten tweede verstaan. Wij moeten wel zeggen, gemeente, dat in deze tekst twee wonderen plaatsvinden. Ja, eigenlijk nog wel veel meer, maar in ieder geval twee. We zeggen, er is een spreekwonder, want natuurlijk die Galileese vissers, die konden, hadden ze nooit geleerd, die konden natuurlijk niet al die vreemde talen spreken. Die konden geen Grieks verstaan en uiten, ze kenden geen Latijn. Ze kenden niet al die talen die er in die tijd waren. Maar dat is dus een eerste wonder. Dat die eenvoudige vissers die niet naar de HAVO waren geweest. Of die het VWO hadden gehad. Dat die mensen nou zomaar ineens in die talen spraken. Want zo moeten we dat wel zien. Zij spraken inderdaad in die talen. Die bestaande talen. Dus dat was een eerste wonder, een spreekwonder. Maar ook, net als bij die doven, een hoorwonder. Want dat horen, dat was toch wel iets heel aparts. Ze hoorden, natuurlijk, ze hoorden Petrus wel, ze konden hem ook wel volgen en ze konden die mensen wel verstaan. Maar dat ze daar nu zo voor vielen, dat ze toen Petrus zei, jullie hebben op een vreselijke wijze gezondigd, dat ze dat nou zomaar accepteerden, dat ze daar het mee eens werden, dat ze hun schuld erkenden en dat ze dat zo mochten verstaan, dat is uniek geweest. 3000 mensen die zo mochten luisteren. Dus het was een spreekwonder en een hoorwonder, allebei. Nou, dat spreekwonder, die talen, dat was toch wel iets heel moois. Want die talen geven toch maar een hoop ellende. Hier zitten ook wel mensen in de kerk, zo heb ik gehoord. En die zijn er natuurlijk over heel de wereld. Mensen die moeite hebben om je vanwege de taal te kunnen verstaan. Dat is heel lastig als je een andere taal spreekt. Dat moet getolkt worden, het moet vertaald worden. Dus dat is allemaal nog niet zo eenvoudig om dat dan echt goed te kunnen volgen. Dat is moeilijk, dat was het toen natuurlijk ook wel. Nu was het zo dat al die mensen, dat moeten wij wel bedenken, al die mensen spraken Hebreeuws en Joods. Dus je had toch verwacht dat Petrus gewoon en al die mensen, dat ze die ene taal spraken, want dan konden ze iedereen bereiken. Maar dat is dan net niet zo. Het waren die mensen die in Jeruzalem woonden en die bijvoorbeeld in Rome of in Athene geboren waren. En die spraken van huis uit vanuit hun geboorteland een andere taal. En dan horen ze ineens in die vreemde taal, in de taal van hun volk, hun geboorteland, nu horen ze daar spreken. En dat is nu het wonder. En ik zei al, en dat weten de jongelui wel op school, die talen zijn soms heel lastig. En er zijn zulke ingewikkelde talen in de wereld. Hoe komen we daar toch aan? Wel, we weten wel uit de Bijbel, die talen zijn in Babel eigenlijk ontstaan. Toen de mensen allemaal nog één taal spraken en toen ze elkaar nog goed konden begrijpen, maar toen ging het verkeerd. Als mensen elkaar allemaal zo in eenheid omhelzen, gaat het echt niet altijd goed. Want weet je wat ze wilden? Ze wilden een toren bouwen tot in de hemel. Ze wilden God onttronen. Ze wilden net als God zijn. En toen heeft de Heere gezegd, dat is niet goed dat die mensen elkaar allemaal zo begrijpen. Ze begrijpen elkaar veel te goed. Dat is een verkeerde eenheid. Dat is een eenheid die niet uit God is. En toen heeft God, dat weten wij, toen heeft de Heere die talen allemaal gegeven. Toen gaf de Heere dat talen, dat onderscheid in die talen. En toen stonden ze voor elkaar. En wat zeg je nou, wat bedoel je nou? Ze wisten het niet meer. En dan moesten stenen naar boven, maar ze deden het net verkeerd. Ze begonnen andere talen te spreken. En toen heeft de Heere dus die talen gegeven om de mensen van die valse eenheid af te houden. Van dat samen sterk tegen God. Daar heeft de Heere in geblazen. Dat wilde God niet. En daarom was het zo, gemeente, dat de Heere al die moeilijke, die vreselijke moeilijke talen heeft gegeven. Zodat de mensen elkaar niet meer verstonden. Nou, daar is een hoop narigheid uit voortgekomen. Uit de talen, want al die mensen gingen nationalistische leuzen roepen. Wij zijn Fransen, wij zijn Duitsers, wij zijn Nederlanders, wij zijn Friezen. Weet u, zo gaat het dan. En dat werd door die taal, dat snap je wel, door die talen werd dat ook wel aangewakkerd. Als je elkaar niet goed begrijpt, dan heb je gauw ruzie. Als je elkaar niet verstaan kunt, dan doe je gauw dingen die de ander misschien wel kwetsen. Dus oorlogen kwamen daaruit voort. En allerlei moeite en ellende. Wat een toestand als je denkt aan al die talen. Maar nu krijg je hier dat geweldige mooie. Nu gebeurt hier een groot wonder. Nu gaat de Heer hier toch die muren van de taal afbreken. En de Heer gaat nu weer iets geven dat al die talen, en dat is, dat is voor het eerst in de Bijbel, Handelingen 2, dat al die talen worden overbrugd. En dat het niet meer hindert of je nou Frans bent, of Duits, of dat je uit de Congo komt, of dat je Nederlander bent. Dat hindert niet meer, dat was vroeger nog wel zo. Toen was het zo, de Joden alleen. Maar nu laat de Heere zien, het is ook voor mensen in Duitsland. Het is ook voor mensen in Afrika. Het is ook voor mensen in Azië. Dat evangelie moet overal komen. We weten wel, ik dacht daar even aan. Wij hebben allerlei problemen, bijvoorbeeld met integratie in Nederland. Dat bijvoorbeeld Marokkanen moeten geïntegreerd worden. En op zichzelf is dat lang niet altijd zo gemakkelijk en zo positief, want de islam rukt maar op en wat gaat dat worden? Zo moet het ook eigenlijk niet. Het moet ook niet zo zijn dat al die buitenlandse invloeden van de islamieten enzovoorts, dat die nou allemaal naar Nederland moeten komen. Dat moet ook niet zo zijn. Nee, weet je hoe het nou moet, zegt de Heere? Wij moeten dat woord van God, het evangelie, in Marokko laten klinken. En we moeten dat in Rusland brengen. En we moeten dat in Amerika brengen. Die mensen, het is fijn als zij hun eigen land hebben. Het kan ook helaas soms zijn dat we in ons eigen land niet kunnen zijn. Dat ze ons wegjagen. Dat is natuurlijk helemaal zo mooi niet. Maar als je in je eigen land mag zijn, dan zegt Pinksteren, nou moet dat evangelie naar Marokko. En dat evangelie moet naar Friesland. En het evangelie moet naar China. En dat is nu het werk van de zending. Daarom hebben wij gezongen van die landen en volken. Mooi is dat toch wel. Dat de Heere nu niemand uitsluit. Dat de Heere zegt, mijn evangelie is voor alle mensen. Is voor alle volken. Moet verstaanbaar zijn voor alle mensen. En dus, dat is de kracht van Pinksteren. Dat de Heere in dat taalwonder nu duidelijk maakt. Dat evangelie gaat naar de verste grenzen. En zo gaan zij spreken. En daarom was het ook, kinderen en jongens en meisjes, dat zij die talen spraken. Vandaar dat ze die tong, hè, die tong die werd gezien, een vurige tong, en die ging rond, stel je dat nou eens voor. En die tong die ging rusten op de mens, op Petrus, toen kon die ineens spreken, en op zoveel anderen, zo'n tong. En jullie zeggen misschien wel, waarom moet dat nou, want ik heb toch een tong. En ik kan toch praten? Zeker, ik heb ook een tong. En jij, en wij allemaal. Maar toch, met Pinksteren komt er zo'n andere tong. Want weet je, die tong van mij en die tong van jou, die is zo best niet. Je hoort vaak wel dat mensen hun tong helemaal, doe jij ook wel, dat je tong totaal verkeerd gebruikt. Je zegt ineens lelijke woorden. Of je geeft je vader en moeder een grote mond. Die tong, daar vloeken de mensen mee. En daar liegen ze mee. En daar lasteren de mensen mee. Die tong, dat is eigenlijk een vreselijk instrument. Die tong die ik in mijn mond heb. Moet u eens nagaan, die nu staat te spreken. Die tong die kan heel veel kwaad doen. Van mij, van u, van jullie, begrijpt u? Die tong is een enorme bedreiging. Jacobus zegt, je kunt alles wel temmen. Je kunt een olifant, een grote olifant, die kun je naar je hand zetten. Die kun je dwingen te doen wat jij wilt. Maar die tong van je, die tong kan ik niet dwingen. Ik kan uw tong niet in bedwang houden. Ik kan de mijne lang ook niet altijd zuiver houden. Dus die tong van ons, dat is een wereld, zegt Jacobus, een wereld van ongerechtigheid. Dat weten we allemaal. Daar ben je allemaal wel eens achter gekomen. Kijk, en daarom komt nu met Pinksteren zo mooi. Wat is het dan prachtig? Nou komt die vurige tong van de Heilige Geest. En die komt van boven. Dus die tong van ons, weet je wat er in de Bijbel staat, kinderen? Dat die tong van ons, Jacobus zegt, die wordt ontstoken van de hel. Nou dan is het niet best met het mens. Als dat nou de werkelijkheid met onze tong is, ontstoken van de hel. Nou, dan kun je wel voorstellen wat Jacobus zegt en wat Gods woord zegt. Hou toch je tong in toom, maar dat kun je eigenlijk nooit. Die tong van ons, die deugt helemaal niet. Daarom kwam nou die tong van de hemel. En dat is een groot verschil. Als er nou zo'n tong uit de hemel komt. Die van ons die komt uit de hel. Maar die tong van de hemel die komt op mensen. En dan gaan ze natuurlijk, dat kun je ook wel begrijpen. Dan gaan ze toch totaal anders spreken. Anders preken, anders spreken, anders zingen. Dan gaan ze heel andere geluiden uiten. En dat is nu het grote wonder. Want weet je wat ze nu gaan zeggen? Nu staat hier, en dat is dan de inhoud, nu ze zo'n nieuwe tong hebben, nu staat daar, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dus nu gaan ze het niet meer hebben over wij mensen, en wij hebben het, en wij weten het, en wij kunnen het wel. Nu hebben ze het niet meer over de mens. Niet meer over zichzelf, maar ze gaan het over God hebben. De grote werken Gods. En wat zijn het nou voor werken? De grote werken Gods. Als ik erover nadenk, dan kun je zelf ook wel iets over vinden. Prediker bijvoorbeeld, die heeft het ook over het werk Gods. En dan heeft hij het over de schepping. En dat kun je je indenken, die schepping die wij om ons heen zien. Dat is toch zoiets buitengewoons. Die schone wereld, die stralende zon, en het lijkt allemaal zo mooi, en het lijkt zo levendig, en het is toch allemaal zo, je zou zeggen, die hele schepping die juicht en die roemt. Dat is ook wel zo. Maar we hebben ook al gezegd in het gebed, die schepping die zucht ook zo. Maar dat grote werk van God in de schepping, dat noemt Prediker het werk Gods, de schepping. Nou, en dat is ook een groot werk, de schepping. Als je nou eens denkt aan het heelal, die onmetelijke, die onpeilbare wereld van het heelal. Ik ga daar maar niet op in, maar u weet dat allemaal wel. Die zon die zo oneindig ver weg is en ons toch zoveel warmte geeft. Dat grote, je zou zeggen, nou, die wereld is het grote werk Gods. Gods grote werken. Ja, maar zo'n kleine mier die over de tuintegels loopt. Zo'n miertje. Dat is ook een groot werk Gods. Want hoe kan de Heer nou toch in zo'n bijna onzichtbaar diertje, zo'n klein beestje, hoe kan de Heer daar nou alles in leggen? En zeker instinct, spieren, noem maar op. Zo kleinschalig, nou dan moet ik zeggen, wat is dat? Als het klein wordt, dan wordt het een beetje moeilijk te doen. Dat de Heer dat nou allemaal zo, ja, alles wat God doet, klein of groot, dat zijn de grote werken Gods. Of het nou zichtbaar groot is. Of dat je moet zeggen, nou, het is bijna niet te zien. Zo'n bacterie die een heel ziekenhuis lam legt. Wat is God dan groot? God heeft ook jouw lichaam geschapen. En dat is natuurlijk ook jouw lichaam, is een groot werk van God. Wat heeft de Heer daar niet een wonder gegeven in uw leven, in uw bestaan? Wat een grote werken. Maar toch, als het hier nou zo staat, de grote werken Gods, natuurlijk, dan gaat het ook wel over de schepping. Die komt ook wel aan de orde, maar feitelijk gaat het toch over wat anders. Dan gaat het over de werken Gods in de herschepping. In de herschepping, en dan denk ik aan alles wat er in de weg van de verlossing is ontstaan. De verlossing. Herschepping, dat wil zeggen, de weg van de verlossing. Hoe die wereld weer verlost kan worden. En hoe gaan daar die mensen het over die grote werken Gods hebben. Want je kunt zeggen, ja, maar die wereld, zo'n grote wereld scheppen, dat is toch veel groter dan dat je nu een mens wat verandert en dat er een kruis komt. Ja, maar dan vergis je je wel. Want eigenlijk is het zo, en daar moet je maar goed over denken, om nu de, nou noem ik eens even, de last van de toren Gods tegen de zonde, om die nou te kunnen dragen, dat is wel zo'n grote aanpak. Zo'n verschrikkelijke grote taak, dat is wel zo zwaar en zo onmogelijk, dat het in onze belijdenis ook staat, die wedergeboorte, die vernieuwing van de wereld en die vernieuwing van een mens, dat is net zo'n groot wonder als de wederopstanding der doden, of als de schepping der wereld. Het is misschien heel vreemd, maar dat jij, als jij of u, ik, als ik, laat ik eens bij mezelf praten, als ik, gemeente, in de hemel mag komen, dan is daar een groot werk voor nodig geweest. Zo'n groot werk, dat is echt niet even van een beetje bijstellen, een beetje bijschaven en een klein beetje hier en daar wat veranderen. Maar als u, daar moet u echt van overtuigd zijn, als u in de hemel komt, dat is menselijk gezien voor ons, dat kan nooit. Onmogelijk. Dat is wat. Dat is zo'n groot werk. Dat is zo groot en ingewikkeld als de schepping van de wereld. Nou, dat werk van de verlossing, dat hebben ze daarin in Jeruzalem door de Pinkstergeest gezegd, dat is een ontzaggelijk inspannend werk. Een groot werk. De grote werken Gods. Gelukkig dat nou in Gods woord staat. Dat die onmogelijke dingen, dat grote werk, dat dat nu toch gedaan is. En dat de Heer Jezus dat inderdaad gedaan heeft. Hij nam als het lam van God de zonde van de wereld op zich. Nou, dat is een totale onmogelijkheid. Ik kan nou begrijpen dat hier in de tekst staat, dat zijn nou echt de grote werken Gods. Des Heren werken zijn zeer groot. En hoe groot zijn, Heren, uw werken, hoe wijs is uw beleid. Dat de Heere dat nu heeft kunnen en willen doen. Om een gevallen wereld, moet je eens denken, een gevallen wereld weer te redden en zalig te maken. Dat is, nou, ik kan me voorstellen dat ze daarmee, als je dat zien mag, door Gods geest in je hart, dan mag je zeggen, och, wat is dat een groot werk geweest. En wat is God machtig en groots, dat Hij dat allemaal zo heeft willen doen, dat Hij zo zijn werk heeft willen volbrengen. De Heere Jezus heeft ook gezegd dat Hij moest werken de werken desgene die Hem gezonden heeft. Nou, dat zijn ook die grote werken. En als het nou al zo'n groot wonder is, dat zal het toch wel zijn, niet waar? Geloof je dat? Ken je daar iets van? Weet je dat ook uit je eigen leven? Dat je zegt, ja, Heere, als ik er zal komen, dan zal dat een ontzaglijk wonder zijn. Om een mens te veranderen. Om een zondaar te vernieuwen. Om een hart te reformeren. Om een totale wedergeboorte te schenken. Dat is een groot werk. Nehemia zei, ik doe een groot werk. Maar de Heer Jezus kon terecht wel zeggen, geliefde, wat moest Hij een groot werk doen. Maar dat heeft Hij nu allemaal willen doen. De zaligmaker heeft zichzelf gegeven om dat grote werk te doen. Hij kwam, moet je eens nagaan, hij kwam in Bethlehem. In de diepste ellende als Zoon van God. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En Hij kwam aan het kruis. En wat blijkt dan niet, dat die last van de zonde zo zwaar weegt. En dat het een bovenmenselijke taak is, een groot werk. En daar staan die mensen nu van te spreken, van het kruis van de Heer Jezus, maar ook van de opstanding. Dat is toch ook, dat kun je ook niet verklaren. Hoe kan nou iemand uit de dood opstaan? Hoe kan nou iemand tot het leven komen als dat graf zo afgesloten ligt? En daar hebben ze het nou over. Over de grote werken Gods in Christus. Dus ze hebben het helemaal niet over de werken van de mens. Ze zeggen niet, wij zijn zus en wij zijn goed en wij kunnen het wel. Nee, ze zwijgen helemaal over de mens. Ze negeren de mens. En ze zeggen, nee, alleen God kan dat nu. De drie enige God, die grote werken. Als u, als jij nou in je leven zegt, ja, dat geloof ik. Wat moet er toch niet aan te pas komen om mij te redden? Heb je dat wel eens gedacht bij jezelf? Ben je eraan ontdekt? Heb je wel gezien, Heere, wat heb u een werk aan mij? Ik sta u altijd weer tegen. Er staat in Gods woord wel dat de Heere zegt, ge hebt mij vermoeid door uw zonde. En ge hebt mij arbeid gemaakt met mijn ongerechtigheden. Dat hebben wij gedaan. De Heere zou er, kan natuurlijk niet, maar de Heere zegt, ik zou er moe van worden. Nou, gemeente, wat is de Heere Jezus daar niet moe van geworden? Tot in de dood, hè? Om die last te torsen. Om de zonde weg te nemen. Wat heeft Hij daar niet alles voor gedaan? En Hij, uiteindelijk, Hij heeft het opgegeven. En Hij heeft uiteindelijk in de dood zich moeten overgeven van die zware last. En daar spreken ze nu over. En nu mag ik dat vanmorgen dus ook trachten door te geven en zeggen, ik kan ook alleen maar wat zeggen over die grote werken Gods. Ja, zegt u, maar nee, nee, we gaan het niet over de mens hebben. U zegt, ik moet en ik zal, dat staat hier helemaal niet. Dat is niet om het nou zomaar weg te slaan, helemaal niet, maar dat is om te zeggen, daar hoeft ook een mens helemaal niets aan te doen. Zaligheid en genade is iets wat God alleen doet. Ze hebben het alleen over de grote werken Gods. Dus zo spreken zij. Een groot werk, oh ja. Een groot werk om een klein kind te veranderen, kunnen we niet. Maar dat God dat nu allemaal kan. En dat hij dat heeft willen doen. In de weg der genade. En dat hij zijn geest zendt. Om dat nu ook in ons leven ingang te doen vinden. Want nu kan de Heer Jezus alles wel gedaan hebben, maar dan heeft het misschien nog geen enkel. Als ik het niet hoor, dan heeft het geen nut. Maar nu wil de Heer dat ook nog zo geven. Dat dat in mijn leven werkelijkheid wordt. En ik hoop ook in uw leven. Dus die taal van Pinkster, die wordt gesproken ten eerste. De grote werken Gods. Maar nu kom ik ook tot het tweede, en dat hoort er ook bij. Die taal, die wordt ook verstaan. Want er staat, wij horen, wij horen. Ja, en natuurlijk zegt u gelijk, ja, maar dat doen wij wel. Wij horen u allemaal. Een enkeling die slaapt. Maar verder is het zo. U hoort allemaal wel wat ik zeg. Daar kom ik nog even op terug. Of u mij wel goed hoort. U kunt wel zeggen, wij horen. Ik weet niet of u wel. En ik wil u helemaal niet beledigen. En ik wil u niet hard vallen. Maar ik weet helemaal niet of je wel goed kunt horen. Of u nou wel kunt zeggen vandaag, wij horen. Zal ik bewijzen. Want de staat, moet je eens even lezen, vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Nou, daar heb je het. Ik mag dus wel zeggen, nou gemeente, zeker, u hoort, ik zie het, u luistert, natuurlijk. Maar u begrijpt wel, die mensen hoorden zo dat ze kregen daar een dreun mee, ze kregen daar een slag mee. Ze werden verslagen in het hart. En straks zijn ze zeer verblijd. Dus het heeft zo'n enorme invloed. Dat ik mijzelf en u, dat u zichzelf wel eens zult afvragen, ja, heb ik nou zo vandaag gehoord met Pinksteren? Wij horen. In die kerk van Pinksteren, stel eens dat het hier de kerk zou zijn, hier staat nou Petrus. Stel nou eens een ogenblikje, Petrus spreekt en daar zitten al die mensen. En die mensen zijn voor Petrus gewoon onbereikbaar. Want ze kunnen niet verstaan van huis uit. Ze hebben allemaal een andere taal. En als Petrus gewoon zou spreken, dan was daar een taalbarrière. Was er een grote kloof. Dus dan kon u mij niet verstaan en ik kon u niet bereiken. Nou, gelukkig hebben wij daar geen last van, zoals dat met Petrus was. Toch als je nou eens goed nadenkt, dan is het misschien toch wel zo dat ik misschien wel mijn handen voor de ogen moet zetten om te zeggen, gemeente, jongelui, ouderen, wat zit je ver weg? Ik kan jullie niet bereiken. U zegt, ja, maar wij zitten hier toch gewoon makkelijk dichtbij. Jawel, maar ook in onze tijd zijn er nog heel wat taalbarrières. Daar is op een andere manier een grote kloof. Ik had het over die doofstommen. Als wij dat nou van huis uit allemaal zijn, dan begrijpt u wel, dan kan ik nooit een doofstomme bereiken. En ik zou ook niet zo kunnen spreken dat ik dat kan doen. Dus nou gaan we het eens over u hebben. Zoals u in de kerk zit. En zoals u luistert van twee kanten. Kijk, er zijn ook in onze tijd nog allerlei talen. Bijvoorbeeld de turbotaal van de jeugd. Dat is concreet. De jeugd zegt, ja, wij kunnen die dominees soms niet verstaan. En we begrijpen ze niet. Ja, dat zit heus niet op moeilijke woorden vast, want die hebben ze al 10 of 50 keer uitgelegd op catechisatie. Hoe komt het nou dat je toch zegt, dat jongelui zeggen, ik begrijp die man niet. Nee, dat is nou de taal van de jeugd bijvoorbeeld. Dat is een taalveld, kun je zeggen, hè. Dat is een golflengte en ja, dat is waar, daar heb je gelijk in. Die dominees, die spreken niet op jouw golflengte, op jouw taalveld. En als je soms eens wat hoort van een voetbalwedstrijd, dan begrijp ik daar weer niet zoveel van. Dan denk ik, Dat is een taal die ken ik niet. Dat begrijp ik niet. Ik spreek die taal niet. Als hier nou iemand zegt, nou, dat begrijp ik heel goed. Daar ben ik. Dat is voor mij gesneden koek. Dan zeg ik, ja, natuurlijk. Maar dan krijgen wij samen een probleem. Want dan kun jij mij vast niet goed volgen. Want ik gebruik heel andere woorden. Begrijpt u wel? Een taalveld. En je hebt ook wel, de computer heeft ook een apart taalveld, hè? We hebben het over save en delete en we hebben het over enteren en al die woorden. En die, als je die aan je oma zou zeggen, die zou zeggen, ik snap niet waar je het over hebt. Een taalveld. En als je nou je spellingscontrole, als je de spellingscontrole naar bepaalde woorden opgeeft, bijvoorbeeld genade, dan blijkt eigenlijk ineens, dat woord kennen ze niet. Ik vind het wel eens heel frappant, dan denk ik, hé, ik ben met dingen bezig, die kent de computer niet. Dus allemaal taalvelden, dat begrijpt u wel. Een techniek, een technicus heeft een taalveld, die gebruikt allemaal woorden die ik niet verstaan kan. In Canada had ik Engels gepreekt, dus dat is de taal van de Bijbel. En de volgende dag stond er een monteur aan de deur. En die moest even wat aan de kraan doen en ik kon die man eigenlijk nauwelijks volgen. Want die had heel andere woorden als ik zondags op de kansel daar gebruikt had. En zo is het natuurlijk ook met ons eigenlijk. Hè? Wij hebben allemaal de jeugd. De jeugd heeft een taalveld. Dat is helemaal geen probleem. Daar ga ik het vanmiddag over hebben. Dat de jeugd de taal van deze tijd spreekt, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar goed, ik kan me best begrijpen dat jongelui zeggen, ja, die dominees die maken het toch wel eens een keer moeilijk. Laatst met catechisatie had ik het. Toen ging het over het werk van de Heer Jezus. Over verlossing en over verzoening. En ik dacht dat het vrij makkelijk was. Toen zeg ik, haal nou de moeilijke woorden er eens uit. Stond er toch van te kijken, gemeente, dat die jongelui toch een hoop dingen eruit haalden waarvan ik dacht, ja, ik kan me eigenlijk best begrijpen dat dat moeilijk voor je is. Dat staat niet in je Nederlands boek. Dat staat niet in je wiskunde. Dat zijn echt kerkklanken. Nou, zo zijn er allerlei taalvelden. Dus dat kan nu ook nog zo zijn dat u zegt, ja, dat zeggen de mensen wel tegenwoordig. Nou ja, in de kerk gaat het om een soort geheimtaal. Is niet zo. En daar geloof ik helemaal niks van, maar dat zou men zegt dat gewoon. En goed, laat dat dan maar zo zijn. En ik heb dat, natuurlijk, wij hebben dat allemaal wel eens op een bepaald gebied. Nou, zoals nou die mensen niet, eigenlijk niet konden verstaan wat ze daar allemaal stonden te zeggen, zo denk ik dat het ook voor ons is. Wij zitten op een ander taalveld. Wij kunnen de wereld wel verstaan met elkaar, maar wij kunnen God eigenlijk helemaal niet verstaan. Wat zegt u? En we moeten, het dringt niet door, wij begrijpen niet waar het over gaat. En dat is nou het mooie. Deze mensen zeggen, wij horen, en ze horen dat ook echt. Kunt u nou zeggen, vandaag, Pinksteren, de Heilige Geest, dat werk van de Heer Jezus. Kunt u nou zeggen, wij horen de Heer spreken. Wij hebben hem mogen verstaan en begrijpen. Wij horen. En nu al die verschillende taalvelden, die worden overbrugd door de Heilige Geest. Dan gaan de mensen elkaar zomaar begrijpen. Ik geloof best, jongelui en gemeente, ik geloof best dat je wel eens zegt, ja, op de kansel, zeg dat nou eens in mijn taal. Dat begrijp ik wel. En dat probeer ik natuurlijk toch altijd wel te doen. Dat moet je wel doen. Ook in onze tijd. Je moet proberen soms de dingen heel erg eenvoudig te zeggen, maar niet afdoen op de waarheid. Dat mag natuurlijk niet, maar dat probeer je ook wel. Dus ik kan begrijpen dat iemand zegt, zegt u dat nou eens eenvoudig. Ja, eenvoudig. Als ik de dingen eenvoudig zou zeggen, ik kan natuurlijk zeggen, door de val in Adam zijn we allemaal buitenstaanders in het Koninkrijk Gods, maar ik kan ook gewoon zeggen, u leeft op een vervloekte wereld, U staat buiten de hemel. Dat lijkt mij geen woord Spaans te zijn. En toch is het zo dat u zegt, ja, drong dat nou maar tot mij door. Geloofde ik dat nou maar? Werd het nou maar waar voor mij? Wij horen hen in onze taal. Kijk, nu gaan die mensen het echt horen. Ze gaan het duidelijk verstaan. Ze gaan weten waar het om gaat. Ze zeggen, als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Dan pas kan ik met een gerust hart de kansel afgaan. En als dat nou helemaal niet gebeurt, en we leven rustig door, en we zingen een psalm en we gaan naar huis, en we hebben het weer gehad en u bent niet verslagen geworden, dan moet ik eigenlijk tegen mezelf zeggen, heb ik nou de mensen bereikt? En dan bent u naar de kerk gekomen allemaal, en zit u in de kerk in Gods huis, met de begeerte, met de wens, dat geloof ik, dat u zegt, ik zou toch graag dat woord van God willen horen, maar als u naar uzelf kijkt, vast en zeker, zo moet het toch zijn, gemeente, dan zult u zeggen, ach, dat horen, kon ik maar horen, kon ik nou maar echt horen, want de Heere zegt, die een oor heeft om te horen, dat moet je hebben. Ja, zegt u, dat heb ik wel, maar de Heere zegt, dat heb je vast niet. Die een oor heeft om te horen, die horen. Want de geest tot de gemeente. Weet je wat horen is? Wat horen is? De Heere Jezus zei, gij hebt mij het oor doorgeboord. Het oor doorgeboord. En dat betekende, gemeente, dat was toch wel heel bijzonder, dat hij ook altijd deed wat God de Vader zei. Hij was altijd gehoorzaam. Het stuitte nooit af. En hij heeft kunnen zeggen, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterven inzet in het binnenste ingewand. Wees nou eerlijk en zeg dan, nou dan heb ik nog nooit goed gehoord misschien. Nee, zo niet. Zo heb ik nog nooit naar God gehoord dat mijn oor in die zin zo doorgeboord is, dat mijn lichaam is toebereid om gehoorzaam te zijn, altijd aan de Heer. Dat kan geen mens. Dat is bij mij niet zo, dat is bij u niet zo. Maar nu kan het toch in beginsel wel zo zijn. Ja, dat de Heer dat wel gedaan heeft. De Heer heeft in beginsel, zegt u, toch mij laten horen wat er gebeurde. Toen hoorde ik het pas echt. Toen wist ik wat het was, zonde. Ach, ik dacht altijd, zonde. Ach, dat is niet zo belangrijk, dat is niet zo erg. Dat moet je niet zoveel woorden aan vuil maken. Maar toen werd het een last bij me. Toen kon ik niet meer verder zonder genade. Toen had ik een verlosser nodig. En toen kon ik er niet meer overheen. En toen moest er wat gebeuren in mijn leven. En u kunt zeggen, ja, genade. U zei genade, nou ja, dat vind ik een heel mooi woord allemaal, genade. Dat is een prachtig woord, maar begrijpen wij dat woord genade? Daar hebben ze het over gehad. En die mensen snapten alles ineens. Die wisten zomaar wat genade was. En dat er een verlosser was. En dat de geest zou komen. Die hebben alles zomaar ineens verstaan en begrepen. En ze wisten het echt ook. Dat Jezus Christus, ze hadden het nooit geloofd. En ze hadden erbij gestaan en ze hadden gedacht, nou dat is de grootste godslasteraar die er is. Dat dachten ze. En dat is nou horen, als je nou zo denkt over Christus. Ik heb hem niet nodig, ik kan het zelf. Om dan ineens over zo overtuigd te worden, dat je zegt, ja nou kan ik niet meer zonder hem. Ik kan niet meer leven buiten hem. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Die taal. Kijk, die taal. Als ik nou ga eindigen, en dat ga ik ook doen, dan zou ik zeggen, gemeente, als ik nou eenvoudig zou vragen, hoort u mij, dan zegt u, ja, ik hoor u wel. Maar nog ga ik u vragen, dat is dan de toepassing. Verstaat u mij nou? Versta ik het? Verstaan wij het? En dan moet je goed oppassen hoor, dan moet je eerlijk zijn. Dan moet je natuurlijk niet zeggen, ja natuurlijk hoor, in de kerk. Wij zijn kerkmensen, wij begrijpen dat allemaal wel. Natuurlijk wel, we zijn erbij opgevoed en catechisatie en we hebben de prediking elke zondag, we begrijpen het wel. Daar moet je goed mee uitkijken om dat te zeggen. Want ik heb u al aangetoond dat dat een grote misvatting is. Want die mensen, daar heb ik nou een voorbeeld van. Die mensen verstonden, die hoorden en die werden verslagen. Maar wij moeten helaas wel vaak zeggen, u zult het ook moeten zeggen, ik net zo goed hoor, dan rijd ik van de gemeente terug naar huis zondag soms en dan denk ik, jongen, wat heb jij er nou van gehoord? Dat moet toch? Wat heb jij nou? Je hebt nou gepreekt. Gelukkig. Wat heb jij daar nou van gehoord? En gelukkig als de Heere dat eens wil toepassen. En dat doet de Heer ook op zijn tijd. Maar die vraag, maar dan denk ik ook vaak wel, Heere, ik kon toch niet komen met mezelf waar ik nou moest komen. Waar ik nou zou willen komen. Daar kon ik nou niet komen. Hoort u het wel? Hoort u het wel? Ik hoop dat je dat dus echt geestelijk oplost. Dat u zegt, ja, dat echte horen van Pinksteren, dat is iets zo groots. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En dan heeft die jongen met die turbotaal helemaal geen last meer van de kerktaal. Nee, echt niet. En dan heeft die voetballer van het voetbalveld, als God hem die geest geeft, dan begrijpt hij alles wat er gezegd wordt. Absoluut. Dan, ik heb dat vaak met verwondering gezien. Als de Heere geestelijk werkt in een mens, dan verstaat hij eigenlijk alles. Dan kun je daar verbaasd over zijn. Wat een wereldling kan begrijpen van het woord van God. Buitengewoon horen wij. Als u zegt, ja nou, als ik nou eerlijk ben, dan ben ik vaak ook doof. Daar heb ik last van. Ik ga naar de kerk en ik voel me vaak toch zo doof. Ik kom eruit zoals ik erin ging. Ja, dat is het. Maar dan zeg ik, Pinksteren, als u nou die nood ziet, dan mag Pinksteren komen en dan mag die Pinkstergeest, die wil dat nu uitwerken. Die kan je zomaar bij dat horen brengen. Die kan mij brengen bij dat spreken, de grote werken Gods, en die kan u brengen bij dat echte, radicale, duidelijke horen door de kracht van Gods geest. Dan moet u daar wezen en gelukkig dat die geest zich heeft geopenbaard. Dus dat is mijn toepassing. Horen wij, och als we zouden zeggen, ik kan het zo moeilijk verstaan, dominee. Ik kan zo moeilijk verstaan waar u het over hebt. Ik begrijp het eigenlijk niet. Dan zeg ik, ja, ik kan het je natuurlijk, ik zal proberen het je uit te leggen, maar de Heilige Geest legt het uit. Dat is de grote tolk. Dat is de tolk. In de Verenigde Naties is het zo, dan is er één spreker, al die landen, talen, volken, en dan wordt het direct vertaald met de koptelefoon op. En die Fransman hoort het in het Frans, en die Afrikaan hoort het in het Afrikaans, en noem maar op. Het wordt simultaan vertaald en ze horen toch allemaal waar het over gaat. Dat is eigenlijk de kerk. Dat is de kerk. Dat het ene woord wat gebracht wordt, en dat misschien voor de jeugd wel eens wat moeilijk is, en wat voor de ouderen wel eens wat ver weg staat, en wat noem maar op, dat toch dat woord, hè. Zij werden allen vervuld en zij konden zeggen, wij horen hen in onze talen, in mijn situatie, in mijn leven, de grote werken God spreken. En zo wil de Heere dat nu schenken. Wat zou het heerlijk zijn, gemeente, als zo de prediking voor onze jeugd, voor de ouderen, voor ons zou mogen zijn, dat wij dat kunnen zeggen, ja, wij horen hen spreken, de grote, grote werken Gods. Amen.